Ja, daar ben ik weer met deel 5 van de studie over vrouwen. En we belanden nu aan bij de probleemtekst, zo noem ik hem nog maar even, uit 1 Timotheus 2 vers 1 tot 15. En we gaan eens ontdekken of dit daadwerkelijk een probleem is, of dat het eigenlijk wel meevalt en dat Paulus misschien wel iets anders bedoelt te zeggen dan dat we in eerste instantie denken. We gaan kijken naar vers 12, waar staat: ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen. Zij moeten rustig luisteren. Juist, wat vinden we hiervan? Nou, voordat we weer op het probleem focussen, gaan we eerst weer eens even kijken naar een aantal andere aspecten in de tekst. En dat is belangrijk om het hart van Paulus te zien en zijn bedoeling te zien. En als eerste wil ik met jullie kijken naar wat Paulus al niet zegt over het karakter van God. Paulus geeft een kijkje in het hart van God. En dat is echt een hele mooie uiting van Gods liefde. In vers 4, daar staat dat God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. In vers 5 daar staat dat er één middelaar is tussen God en mensen. In vers 6 daar staat dat Jezus de losprijs voor allen is. Dus het gaat God niet om alle mannen, maar het gaat God om alle mensen. God wil dat niet alleen alle mensen gered worden, maar hij wil ook dat ze tot kennis van de waarheid komen. Dus let op dat er niet staat van hij wil dat alle mensen gered worden en dat de mannen tot de kennis van de waarheid komen. Enzovoort. Nee, vrouwen die moeten ook onderwezen worden. Maar buiten dat, er is maar één middelaar tussen God en mensen. Het is niet zo dat de man nog een extra middelaar is als priester van het gezin en als hoofd van de vrouw. Nee, er is één middelaar tussen God en mensen. Het gaat God om iedereen. En elke keer komt dat weer terug. En Paulus kiest elke keer voor het hele inclusieve woord, allen en iedereen en mensen in plaats van man of vrouw. In vers 9, daar zegt Paulus dat hij ook wil dat vrouwen passend gekleed gaan. Nou, hier staat het woordje hosautos. Dat betekent zo ook, of iets uitgebreider, op dezelfde manier. Dus de voorschriften voor de mannen die bedoeld zijn om te helpen anders te leven dan de heidenen, die zijn ook van toepassing op vrouwen. Dus Paulus die benadrukt dat de overeenkomsten in de rol van mannen en vrouwen, hij benadrukt die overeenkomsten, en hij geeft dus daarbij nog aanvullingen voor vrouwen. Dus hij zegt eigenlijk met het woordje hosautos, dat vrouwen net als mannen op alle plaatsen bidden met opgeheven handen, zonder haat of ruzie. En de aanvullingen die er dan zijn voor vrouwen zijn eigenlijk net als in het gedeelte in 1 Korinthe 14... eenvoudig te verklaren vanuit de cultuur. Het was gewoon niet zo normaal dat vrouwen bescheiden en netjes gekleed gingen. Dus hij geeft daar een extra richtlijn. Maar die andere voorschriften over het bidden waren voor mannen en voor vrouwen. Want dat was gewoon, dat laat dat woordje hosautos zien. Chrysostomus, een oude kerkvader, die geeft in zijn commentaar ook aan dat Paulus met dit woordje feitelijk teruggreep op het bidden. Dat het woordje hosautos teruggreep op het bidden en voegde dat toe in zijn vertaling van het vers. Dus hij had een vertaling die klonk van: evenzo wil ik dat vrouwen bidden met waardige kleding aan. Ik denk dat het een heel mooi laat zien, het hart van de tekst. En dat laat dus ook zien dat wat ik jullie nu zeg over hoe vrouwen geïnclusiveerd zijn, dat niet iets is, een modetrend anno 2020, die ergens in de 20ste eeuw is ontstaan met feminisme en dergelijke, maar dat er ook gewoon al een oude kerkvader is die dit ook vond. En die gewoon op basis van het Grieks ziet van: hey, maar evenzo wil ik dat vrouwen bidden met waardige kleding aan. Dat is gewoon nice. Nou, tot nu toe staat er elke keer het woordje vrouwen, meervoud. Maar in vers 11, daar schakelt Paulus plotseling naar het enkelvoud. Dat is niet in elke vertaling zichtbaar. Sommige vertalingen gaan gewoon door met vertalen met meervoud vrouwen. Maar er staat in het Grieks toch echt enkelvoud. Een vrouw moet in alle rust luisteren naar het onderricht en haar plaats weten. Nou, voor sommigen van ons strijkt dit misschien recht tegen onze haren in. Moet luisteren naar het onderricht en haar plaats weten. Maar als je bedenkt hoe laag vrouwen op de maatschappelijke ladder stonden ten tijde van Paulus, dan is het dus weer opvallend dat Paulus zegt dat een vrouw onderwezen moet worden. We hebben het al een paar keer genoemd, maar nog een keertje die uitspraak van het is beter dat de Torah in vuur opgaat dan dat die onderwezen wordt aan een vrouw. Nou, Paulus veegt er hier de vloer mee aan. Bovendien spreekt Paulus dus niet meer over vrouwen, maar over een vrouw. En wanneer Paulus aanmoedigt dat mannen en vrouwen bidden, maakt hij dus nu een switch. Deze vrouw moet luisteren en onderricht geen onderricht geven. Dus kennelijk was er een vrouw die een andere dwaalleer onderwees. In veel brieven zie je waarschuwingen voor dwaalleraars. Je ziet ook reacties op dwaalleraars. Je ziet dat er dwaalleraren actief waren. En kennelijk was er dus een vrouw die ook een dwaalleer onderwees. En mogelijk, en dat is heel liefdevol dat God dat in dat dat Paulus dat in dat perspectief plaatst. Het feit dat zij een dwaalleer onderwees was mogelijk een gevolg van dat zij zelf te weinig onderwijs had gehad. Dus ook op andere plaatsen zie je dat Paulus refereert naar personen zonder hun naam te noemen. Denk aan 1 Korinthe 5, daar spreekt hij over een man met ernstige seksuele zonde die met zijn schoonmoeder naar bed is geweest. Of denk aan 1 Titus 1 vers 12. Titus 1 vers 12, of aan Titus 3 vers 10. Daar geeft Paulus allemaal instructies over wat te doen met iemand die een dwaalleer verkondigt. Dus nou ja, de switch van meervoud naar enkelvoud, maar ook de concrete instructie, geven eigenlijk hele gegronde aanleiding om te denken aan één specifieke vrouw die hier onwaarheden vertelde en dat Paulus vertelde aan Timotheus hoe die hiermee om moest gaan. De bewoording rustig luisteren of gehoorzaam en bescheiden, dat ligt er een beetje aan welke vertaling je gebruikt, dat was een hele normale uitdrukking voor een goede leerling. Je zou kunnen zeggen zoals het een modelleerling betaamt, zoals een goede leerling het zou doen. Ik denk dat het lang niet zo denigrerend was als dat het nu in onze taal misschien kan overkomen zonder dat je de emotie erbij voelt, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon heel mooi dat Paulus zegt, deze vrouw die verkondigt een verkeerde leer en ze moet onderwijs krijgen en ze moet even goed luisteren naar hoe het zit, zodat zij daarin kan groeien. Paulus die maakt even een uitstapje naar Adam en Eva. Nou, waarom doet hij dat? Dit wordt soms uitgelegd als de scheppingsorde. Van ja, de man die staat boven de vrouw. Want eerst werd Adam geschapen en daarna Eva. Nou, dat is echt een mega kromme redenering. Want volgens hetzelfde scheppingsverhaal werden de dieren eerder geschapen dan de mens. Dus mannen, wees even allemaal onderdanig aan je hond en aan je konijn. Want die werden eerder gemaakt. Gelukkig niet. Mensen zijn geschapen om te heersen over de schepping. Dus, wat wil Paulus dan zeggen? Het is een beetje krom om in één keer die scheppingsorde aan te grijpen. Terwijl dat gewoon niet consistent is. Dat verhaal klopt gewoon niet. Maar kennelijk waren er wel mensen die dit zeiden. Misschien, of misschien ook niet. Maar ik denk het punt wat Paulus wil maken is dat Eva degene was die zich liet misleiden. Adam werd eerst geschapen, maar tegen wie had God gezegd niet te eten van de boom van kennis en goed, van goed en kwaad? Dat had hij tegen Adam gezegd en daarna was het pas, daarna werd Eva pas gemaakt. Dus het was de verantwoordelijkheid van Adam om die woorden van God door te geven en om haar te onderwijzen in wat God gezegd had. Ik denk ook dat dat de reden is dat de slang tot Eva sprak. Weet je, want daar had hij gewoon een grotere kans van slagen. Adam had het van God zelf gehoord, daar moet je niet van eten. Ja, en Eva die had het een beetje uit tweede hand. En de duivel die rook zijn kans schoon en die denkt, hey, hier is misschien wel een kiertje om binnen te komen. Ja, wanneer je onvoldoende bent onderwezen, is de kans op misleiding veel groter. Dat zie je ook nu nog op heel veel verschillende gebieden. Dat een waarheid is als een koe. Nou, de bedoeling van Paulus is dus om te zeggen, de vrouw die dwaling brengt moet stoppen anderen te onderwijzen, want ze is misleid. Ze moet zich als een goede leerling opstellen en luisteren, want we zien in het scheppingsverhaal hoe belangrijk het is om goed onderwezen te zijn. Omdat Adam eerst werd geschapen en Eva de instructie over de boom dus niet zelf van God had gehoord, daardoor werd Adam niet misleid, maar Eva. Nou, vanuit dit perspectief wordt het ineens logisch dat Paulus dus in deze context teruggrijpt op het scheppingsverhaal. Is wat mij betreft niet op een andere manier logisch uit te leggen. Het is gewoon mooi dat Paulus de vrouw niet verwerpt, maar dat hij aandringt op onderwijs. Ze krijgt de kans om zich te herstellen. Dan gaat Paulus nog even door. Hij zegt dat de vrouw gered wordt door haar moederschap. Nou, dat is ook maar wat natuurlijk. Van, dat gaat ook nog door op het scheppingsverhaal. Ja. En vrouwen moeten kinderen baren. Dat is waar ze goed voor zijn. En mannen die moeten gewoon de kost winnen. En dat is hoe het verdeeld is. Want de vrouw wordt gered door haar moederschap. Nee. Direct na de zondeval doet God de belofte dat de kop van de slang wordt vermorzeld door de nakomeling van Eva. Dus haar moederschap zal redding brengen. Het is haar nageslacht, het is de Messias die komen zou, die redding brengt voor Eva, maar ook voor iedereen, ook voor deze misleide persoon. Er is genade door het nageslacht van de vrouw. Het is dus niet zo dat de vrouwen kinderen moeten baren, moeder moeten zijn om gered te worden, nee. Paulus die verwijst naar het nageslacht van de vrouw. Hij verwijst naar de Messias, naar Jezus. Dus, hier wordt duidelijk dat Paulus niet een algemeen verbod oplegt. Dat hij niet zegt dat vrouwen nooit mogen onderwijzen. Hij wil dus ook niet dat vrouwen met een zuivere leer hun mond houden. In 2 Timotheüs 2 vers 2, daar zegt Paulus, en wat u van mij gehoord hebt, geeft dat door aan betrouwbare mensen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderwijzen. Dus merk op dat hier niet staat dat Timotheus het aan mannen moet doorgeven, maar aan mensen, dus mannen en vrouwen, zodat zij het ook weer kunnen doorgeven. In 2 Timotheüs 1 vers 5, daar prijst Paulus het geloof van de moeder en grootmoeder van Timotheus. En in 3 vers 14 en 15, daar schrijft hij vervolgens, houdt u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht, hebben. Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften. Dus ja, dat is heel duidelijk. Timotheus had van Paulus onderwijs gehad, maar ook van zijn moeder en van zijn oma. Van kindsbeen af onderricht in de heilige schriften. Dus als Paulus had willen duidelijk maken dat vrouwen geen onderwijs mogen geven, dan was dit echt een onuitgelezen kans. Het is trouwens ook interessant om na te denken, ja, wat zei hij dan over onderwijs? Was dat dan in de gemeente of ook buiten de gemeente? Was dat dan alleen in de heilige geschriften of was dat dan ook in taal en rekenen? Dat staat allemaal niet in de tekst. Dus alle implicaties die je daar maakt, ja, die moet je echt goed halen uit de context. Nou, ik geloof wel dat het misschien niet gaat over taal en rekenen. Maar dan gaat het waarschijnlijk wel over dwaalleer en niet per se over gezonde leer. Als we het hebben over, als we het gedeelte uit 1 Timotheüs 1 vers 2 dus interpreteren als een universeel geldende regel voor alle vrouwen, dan komen we echt in de problemen. Er wordt niet een onderscheid gemaakt. Je ziet tegenwoordig vaak dat vrouwen bijvoorbeeld in de kerk niet dienst mogen leiden, maar ze mogen wel de kinderdienst doen. Nou, dat is toch ook onderwijs? Dan is het aan kinderen, maar het is wel onderwijs. Sterker, Tijdens de kinderjaren vindt een belangrijk deel van de vorming plaats en kinderen zijn ook nog makkelijker beïnvloedbaar. Dus de verantwoordelijkheid over kinderen is misschien nog wel groter dan over volwassenen. En zou een vrouw dan mogen getuigen van haar geloof tegen ongelovigen? Dat is ook een vorm van onderwijs, als je iemand het evangelie uitlegt. Nou, als je dat gaat verbieden aan vrouwen, dan zou dat echt tegen tal van andere bijbelgedeelten ingaan. Maar, als je zegt van, het is niet universeel, maar we staan het toe aan vrouwen om onderwijs te geven, dit is een specifiek iets, dan kom je dus wel op de vraag van, wat dan wel en niet? De reden dat de Bijbel die richtlijnen niet verder concretiseert, is gewoon dat je deze tekst alleen zo kunt interpreteren met een wettische bril. De genade van God en de roeping van God zijn echter voor alle mensen. Bij hem is geen aanzien des persoons. Het gaat niet om de wet, het gaat niet om mogen vrouwen dit, mogen vrouwen dat, mag zus, mag zo. We zijn niet meer onder de wet, we zijn onder de genade. En we kijken gewoon naar de Bijbel en de richtlijnen die daar staan. Van wat kunnen we daarvan leren? En wat we hier dus kunnen leren, is dat we niet willekeurige grenzen moeten trekken en een wetticisme moeten belanden. Maar dat we moeten kijken van, we moeten er zorg voor dragen dat de mensen die onderwijs geven ook goed onderricht zijn. En als er dus iemand een dwaalleer verspreidt, dan kunnen we kijken van, maar ben je wel goed onderricht en kan ik je helpen om je goed onderwijs te geven? We gaan verder met 1 Timotheus 3, vers 1 tot 13. Het volgt gelijk op het vorige gedeelte. Maar ook dit is een probleemtekst. En deze probleemtekst die gaat over leiderschap in de kerk. Dit is het vers wat bekend staat als dat vrouwen geen oudste of diaken mogen zijn. Laten we beginnen bij vers 1. Daar staat, streeft iemand naar het leiderschapsambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Nou, het eerste wat we hier moeten noemen is dat er staat, streeft iemand. Er staat niet, streeft een man, maar streeft iemand. Dat kan dus ook een vrouw zijn. Sterker nog, in de verse ervoor, hebben we net uitgebreid over gesproken, spreekt Paulus over vrouwen. Hij spreekt over vrouwen, over een vrouw. En dan spreekt hij over iemand. Streeft iemand naar het leiderschapsambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Het zou dus heel logisch zijn om het zou dus heel onlogisch zijn om eerst over vrouwen te spreken en dan het woord iemand te gebruiken als je daarmee mannen bedoelt. Iemand verwijst gezien de context heel duidelijk naar mannen en vrouwen. En dan het begeert hij een voortreffelijke taak. Dat is ook een vertaalkeuze. Bij het werkwoord staat in het Grieks geen persoonlijk voornaamwoord. Er staat geen ik, hij, jij, zij. Dus daar kan je niets uit opmaken. Is een vertaalkeuze. Het zou net zo correct zijn om te vertalen met zij. Dus wanneer iemand, een man of een vrouw, streeft naar een leidersambt, dan begeert hij of zij een voortreffelijke taak. Nou, dan staat er de richtlijn dat diegene man van één vrouw moet zijn. Nou, die richtlijn moeten we niet verwarren met de richtlijn, dat moet een man zijn. Het is heel duidelijk dat Paulus zich richt tegen polygamie. Als hij had willen zeggen dat een leider een man had moeten zijn, dan had hij dat expliciet kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, de leider moet een man zijn. Maar dat staat er niet, er staat, de leider moet een man van één vrouw zijn. Het was ook niet zo nodig om te zeggen dat de leider een man van één vrouw moest zijn, of een vrouw van één man. Want het was in de samenleving vrij normaal dat mannen meerdere vrouwen hadden en niet andersom. Dat recht hadden vrouwen niet. Dus, maar het is gewoon gericht tegen polygamie. In vers 11, daar staat ook dat de vrouwen moeten eerzaam zijn. Sommige vertalingen geven ook hun vrouwen moeten eerzaam zijn. Het woord voor vrouw is hetzelfde als het woord voor echtgenoten. En dat kan dus allebei. Maar ook dit vers begint met het woord hosautos. Wat betekent op dezelfde manier. En dat betekent dus dat ook hier Dat betekent dat wat voor de mannelijke diakenen gold, op dezelfde manier gold voor de vrouwelijke diakenen, de collega's in de bediening. Nou, dat is eens en te meer een duidelijke uitleg, omdat we ook hebben gezien dat Febe een diaken was. Nou, dan hebben we van alles gezien over leiderschapsambt en over 1 Timotheus 3 vers 1 tot 13. We gaan naar de volgende probleemtekst. En die staat in 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Het is een vers dat je nogal de schrik om het hart kan laten slaan. Zeg ik dat zo goed? Ik weet het eigenlijk niet. Maar je weet wat ik bedoel. Het is gewoon een hele beroerde vertaling eigenlijk. Want wat staat er? Ik ben trouwens heel erg fan van de Willibrord vertaling op heel veel gebied. Voordat iemand denkt van nou wat kraak jij die vertaling af. Ik vind Willibrord echt een hele nice, goede vertaling. Ik vind hem alleen wel een beetje vrouwonvriendelijk. En zoals elke vertaling heeft ook de Willibrord zijn tekortkomingen. En dit vers is er zeker één. Daar staat in vers 7 van 1 Petrus 3. Zo ook moet u mannen in de omgang met uw vrouw begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u, bewijs hen eer. Nou, als Petrus dit schrijft, klopt die hele verhandeling over Paulus' brieven dan wel. Vrouwen zijn zwakker dan u. Nou, zoals zo vaak helpt het om eerst uit te zoomen. Petrus die schrijft in hoofdstuk 2 over schikken naar de overheid. Hij schrijft over slaven die zich dienen te schikken naar hun meester. En nu schrijft hij daarop volgend dus ook over vrouwen die zich dienen te schikken naar hun man. Dat is in 3 vers 1. Die had ik net nog niet genoemd. Maar hij schrijft dus dat vrouwen zich moeten schikken naar hun man. Nou, moraal van dit verhaal, dat is niet in hoofdstuk 3 te vinden. De moraal van dit verhaal staat in hoofdstuk 2, vers 15. Daar staat, het is de wil van God dat u door uw goed gedrag de onwetendheid van onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Ook in vers 12 staat dit principe. Petrus roept op om Jezus voorbeeld te geven, te volgen. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. In vers 23 van hoofdstuk 2. Ook na het gedeelte over mannen en vrouwen gaat Petrus verder met dezelfde thematiek. Vergeld geen kwaad met kwaad, integendeel zegen elkaar. Nou, lees de hoofdstukken 2 en 3 maar eens. Het gaat constant over hoe om te gaan met lijden, hoe om te gaan met een oneerlijke behandeling. Overwin het kwade door het goede. Vrouwen worden door Petrus dus opgeroepen om te midden van onrechtvaardige onderdrukking door hun man toch de liefde van Christus voor te blijven leven. Nou, hoe dat er in de praktijk uitziet, daar kan een boek op zich over volgeschreven worden. Maar voor nu volstaat het om te zien dat het volstrekt uit zijn verband is gerukt om dit gedeelte te lezen als een gezagsverhouding tussen man en vrouw. Integendeel, Petrus noemt een dergelijke man-vrouw verhouding in één adem met de overhoud. Nou, ik kom lekker uit mijn woorden. Hij noemt hem in één adem met de overheid. En dan moet je even bedenken dat dit dus ten tijde van de Romeinse overheersing was. Het waren wereldveroveraars. Het was niet allemaal zachtzinnig. De Joden waren niet blij met die Romeinse overheersing. En de er was natuurlijk gewoon sterke vervolging. Christenen werden vervolgd. Je moest de keizer vereren. En dan staat er vervolgens wel dat je moest onderwerpen aan de overheid. Nou, dat betekent niet dat de overheid goed was. Dat betekent niet dat het systeem deugde. Nee, het betekent hoe gaan wij om met iets dat niet deugt. Nou, Petrus die verwijst zelfs met als die praat over de gezagsverhouding tussen man en vrouw, Ja, hij noemt ook de beschuldigingen die volkomen onterecht zijn aan het adres van Jezus, het lijden van Jezus. Het gaat hier echt over hoe om te gaan met onrechtvaardige situaties. En dat wordt helemaal duidelijk in vers 6, want daar blijkt dat vrouwen kennelijk te maken hadden met intimidaties van hun man. Dus hoe ga je je om met de intimidaties van je man? Nou, Paulus die zegt, in Romeinen, daar zegt hij al, van overwin het kwade door het goede. En dat is ook wat Petrus zegt. Dat is hoe het evangelie werkt, dat is hoe het koninkrijk van God werkt. We overwinnen haat niet met haat, we overwinnen haat met liefde. We overwinnen het kwade door het goede. Dus Petrus die gaat vervolgens nog verder met de opdracht aan mannen om hun vrouw eer te bewijzen. Nou, dat bewijst nogmaals dat de vroege kerk totaal anders omging met vrouwen dan gebruikelijk was in de samenleving. En dat behoeft denk ik niet zoveel toelichting meer. Maar waar we nog wel naar moeten kijken is het gedeelte zij zijn zwakker dan u. Nou, dit is gewoon niet wat in de grondtekst staat. Punt. Er staat niet dat vrouwen zwakker zijn, maar er staat dat mannen met hun vrouw moeten omgaan zoals met een zwakkere. Dus mannen worden aangesproken op hun zorgzaamheid. Ze moeten stoppen met intimidaties, ze moeten omgaan met haar als met een zwakkere. Ze moeten niet meer heersen, ze moeten dienen. De intimidatie moet stoppen, mannen moeten gewoon een heel andere houding gaan aannemen dan ze gewend waren voordat ze Christus leerden kennen. Dus er staat hier niet een beschrijving van zo zou de gezagsverhouding moeten zijn. Nee, er staat een beschrijving van vaak is de gezagsverhouding zo en hoe ga je daar dan mee om? Op een koninklijke manier. Als het gaat over slaven weten we ook dat het slavensysteem niet deugt. Maar toch schrijft Paulus en ook Petrus, ze schrijven allebei, dat slaven zich moeten onderwerpen aan hun meester. Waarom? Om het goede voor te leven. Nogmaals, ik wil hier ook voorzichtig zijn. Het ondergeschikt zijn aan om maar het goede te doen en om het goede te overwinnen met het kwade. Ik denk dat het een hele studie op zich is hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Als er sprake is van huiselijk geweld, waarbij een man zijn vrouw slaat, of waarbij een vrouw haar man slaat, dat komt ook voor. In die situaties moet je niet gaan denken van nou, ik onderga het allemaal maar, want ik moet het kwade overwinnen met het goede en ik moet ondergeschikt zijn aan mijn man. Nee, er moet ook verandering komen. Dus hoe dit in de praktijk eruit ziet, daar wil ik nu niet op ingaan. Maar ik wil wel voorkomen dat je hieruit de conclusie gaat trekken dat als er sprake is van hele destructieve patronen van geweld, misbruik en dergelijke, in welke grote of kleine mate dan ook, dit betekent niet dat je het allemaal over je heen moet laten komen. Het betekent wel dat je samen verantwoordelijkheid hebt voor je relatie en dat je samen je relatie zo gezond mogelijk moet krijgen. Hoe dat in de praktijk eruit ziet, andere studie, staat een hele mooie studie over relaties op de YeGod site, check die. Oké, dat waren de probleemteksten uit het Nieuwe Testament. Ik wil ook nog wat zeggen over het Oude Testament. Sommige teksten in het Oude Testament zijn echt heel lelijk. 1 Prediker 7, daar staat dat de schrijver in zijn zoektocht naar inzicht 1 man op de 1000 vindt, maar expliciet geen enkele vrouw. Of denk aan gedeelten waar vrouwen worden heel slecht behandeld worden. In Deuteronomium 21, daar wordt gesteld in vers 11 tot en met 14 dat de Israëlieten krijgsgevangenen tot vrouw mogen nemen, maar ook mogen laten gaan als ze niet bevalt. Dus, of Exodus 21, vers 7, waar iemand zijn dochter gewoon als slaaf kan verkopen. Jesaja 19, vers 16 is ook een mooi vrouwonvriendelijk gedeelte. Egyptenaren zullen zwak worden als vrouwen, sidderend van angst. Nou, dat doet mijn vrouw ook altijd, die siddert van angst. Nou, niet dus. Voor nu zal ik een aantal opmerkingen maken waarvoor je een beetje inzicht en houvast krijgt van hoe kan je met deze teksten ingaan. Hoe kan je ermee omgaan? Maar allereerst een basisprincipe. Hebreeën 1. Daar staat dat God heeft tot de vaderen gesproken door de profeten en nu in de laatste dagen tot ons gesproken heeft door Jezus. Jezus is de leidende openbaring. Hij is hoger dan de priesters, dan de engelen. Hij is hoger dan Mozes. Jezus heeft het absolute gezag. Dat staat in Hebreeën. Hij is het zichtbare beeld van de onzichtbare God, Colossenzen 1 vers 15. En in Johannes 14, daar zegt Jezus ook regelmatig dat hij en de Vader één zijn. En wie Jezus ziet, ziet de Vader. Nou, dat is het fundament. Op basis daarvan kijken we naar het Oude Testament. En dan weten we dus dat de openbaring van het Nieuwe Testament hoger is dan de testament, dan de openbaring van het Oude Testament. De schrijvers van het Nieuwe Testament hadden God beter en meer leren kennen omdat ze Jezus hadden gezien dan de schrijvers van het Oude Testament. En dus als iets botst met het karakter van Jezus, dan stellen we ons dezelfde vraag: wat is er aan de hand? Want we verheffen de openbaring van Jezus boven de openbaring van het Oude Testament. Ik noem kort een aantal mogelijkheden. Is de tekst beschrijvend of voorschrijvend? Dus met andere woorden, geeft de tekst weer wat er gebeurde? Of geeft de tekst weer wat er zou moeten gebeuren? Nou, dat geeft al vaak heel veel inzicht. Een andere richtlijn. God handelt een missionair en hij stelde dus bepaalde regels in om stapje voor stapje de cultuur te veranderen. Dus deze regels die reflecteren dan misschien niet hoe het uiteindelijk zou moeten zijn, maar zijn slechts een klein stapje in de goede richting. Dat kan er aan de hand zijn. Een voorbeeld daarvan vind je bij Abraham als die Isaac moet offeren. God wilde gewoon dat kindoffer stopte. En hij maakt daar korte metten mee en hij zegt: offer dan maar een lammetje. En dan kunnen ze toch in ieder geval wat blijven offeren, net als in andere culturen gebeurde. Maar dan zouden de kindoffer stoppen. En later zegt God herhaaldelijk: ik wil helemaal geen offers, ik wil gehoorzaamheid, ik wil barmhartigheid. Nou, dat. Er wordt aan God iets toegeschreven dat feitelijk door mensen gebeurde. Dat kan er ook aan de hand zijn. Dus dan kan er zijn dat er staat dat God iets deed. En maar men schreef dat als een daad van aanbidding aan God, want men was gewend om alles wat er gebeurde toe te schrijven aan God. En men sneed iemand het hoofd af en dan had men iemand vermoord en dan zei men: God heeft mij de overwinning gegeven. Terwijl feitelijk je gewoon de ander vermoord hebt. Dat kan er ook aan de hand zijn. Voor een uitgebreidere behandeling van deze thematiek verwijs ik je door naar de studie op de site over geweldsteksten in het Oude Testament. Soms gaat de tekst over fysiek geweld, maar als dat niet het geval is, kan er nog steeds sprake zijn van discriminatie, emotioneel geweld. En je kan voor die teksten eigenlijk dezelfde principes gebruiken als die worden aangereikt in de studie over geweld. Dus veel plezier met die studies. Goed, we hebben nu aandacht gehad voor alle teksten die ergens de indruk wekken vrouwen te beperken. En dan is het goed om ook weer even uit te zoomen naar het grotere plaatje te kijken van: hé, maar wat is het hart van God? Als we alleen naar de technische en de exegetische kant kijken van die probleemteksten, dan kan je op een gegeven moment misschien de indruk toch krijgen dat het een beetje ingewikkelde materie is en je blijft een beetje op het probleem gefocust. Maar wanneer we God en Jezus leren kennen en we zien door de Bijbel heen wie Hij is, hoe groot zijn liefde is, hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij oog had voor vrouwen tegen de cultuur in, hoe Hij vrouwen onderwees, hoe Hij vrouwen erop uitstuurde om te getuigen van de opstanding, het koninkrijk te verkondigen, de zieken en te genezen, dan zien we het hart van God. Jezus was niet bang om de woede van de religieuze orde op de hals te halen. Hij deed gewoon zijn ding. Hij deelde liefde uit en hij overtrad rustig hun wetten om iemand te kunnen helpen. Nou, het is goed om met je verstand te kunnen begrijpen en beredeneren van: hey, maar wat is nu eigenlijk de bedoeling van de teksten die in die ons in eerste instantie op het verkeerde been kunnen zetten. Maar belangrijker dan dat is het gewoon om het hart van God te kennen. Om te zien hoe puur zijn liefde en rechtvaardigheid is. Dat we het contrast blijven zien tussen het scheppingsverhaal uit Genesis en andere scheppingsverhalen. Er is geen onderscheid bij God. Maar nu we die kennis hebben over hoe Jezus het deed, is het ook goed om verder te kijken en te zien, hey, nu ligt de bal bij ons. Wij zijn het lichaam van Jezus op aarde, wij zijn de kerk, wij zijn het lichaam van Christus. En het is nodig dat wat we hierin hebben geleerd over het hart en karakter van God, dat dat ook gestalte krijgt, dat dat een realiteit wordt, dat dat fysiek wordt in het hier en nu. Het is nodig dat het concrete gevolgen krijgt in kerken en gemeentes, dat bedieningen veranderen, dat het open staat voor zowel mannen als vrouwen. Maar ik wil je ook uitdagen, kijk niet alleen naar wat er in de kerk moet veranderen, maar kijk ook naar wat er bij jezelf kan veranderen. Welke overtuigingen heb je bijvoorbeeld over het huwelijk? Wat vind je normaal als het gaat om een huwelijk? Vind je dat, als je man bent, vind je het dan dat je vrouw jou moet volgen? Of vind je als vrouw dat je maar je man moet volgen? Is datgene wat jij doet in het Koninkrijk van God belangrijker dan wat je vrouw doet? Zie dat nogal eens, dat een man een roeping heeft van God en een vrouw heeft een roeping van God. En als dat dan niet verenigbaar is met elkaar, dan wordt gedaan datgene waar men van denkt dat de man toegeroepen wordt en daar de vrouw dan in kan dienen. Maar is de bediening van de man belangrijker dan de bediening van de vrouw? Heeft je vrouw dezelfde keuzevrijheid in het inrichten van haar leven als jij? Ja, als je man bent, heeft zij dezelfde kansen, dezelfde keuzes? Of gaat het in eerste instantie om jouw carrière en moet je vrouw een beetje daaromheen bewegen? Overleg je samen over wie wat doet? Of zijn eigenlijk klassieke rolpatronen heel vanzelfsprekend? Nou, voor alle duidelijkheid, het is echt niet verkeerd als je kiest voor de klassieke rolverdeling. Dat mag, dat is helemaal oké, dat is prima, niks op tegen. Maar wel op de voorwaarde dat dit gebeurt in een wederzijdse ondergeschiktheid aan elkaar. Dat is wat de Bijbel leert. En daarbij, als zowel de man als de vrouw kiezen voor die klassieke rolverdeling, dan is er niks aan de hand. Maar durf eerlijk te kijken naar hoe je vrouw het beste tot bloei komt. Is de zorg voor kinderen en huishouden, hoe zij tot bloei komt? Ja, weet je, helemaal top. Dan moet je vrouw lekker het huishouden doen en met de kinderen bezig zijn. Maar in de praktijk zie ik heel vaak dat heel veel vrouwen huisvrouw zijn en met de kinderen en huishouden bezig zijn. Omdat zij op die manier aan het zorgen zijn dat hun man kan doen datgene waarin hun man tot bloei komt. Nou, in dat geval is er werk aan de winkel. De Bijbel zegt, zowel aan mannen als aan vrouwen om je te schikken naar elkaar. Dus geen eenrichtingsverkeer. In geestelijk opzicht is het ook belangrijk om je te beseffen wat de Bijbelse boodschap voor vrouwen, over vrouwen betekent. Want de man als priester van het gezin, het is een heel veelgebruikte term, het wordt maar zo geroepen, de man is priester van het gezin. Hoe kan ik als man de rol van priester vervullen? Nou, een heel veelgebruikte term, heel erg ingeburgerd, klinkt heel Bijbels, is het niet. Hij komt gewoon niet in de Bijbel voor. Petrus schrijft over het priesterschap van alle gelovigen in 1 Petrus 2 vers 9. Bovendien hebben we gezien dat Paulus schrijft dat er één middelaar is tussen God en mensen, Jezus Christus. Dus niet de man als van het gezin als middelaar tussen God en de rest van zijn gezin. Volstrekt onbijbels. Dat betekent dus ook dat je als vrouw een volwaardige relatie hebt met God. Dat je, even als je man, volledige verantwoordelijkheid hebt voor je gezin. Dat keuzes over wonen, werken, zending, bediening, anticonceptie, kinderen en alles wat er nog meer in een relatie naar voren komt, dat alles in gelijkwaardig overleg met je man kan plaatsvinden. Dat jouw stem daarin net zo zwaar weegt als de zijne. En dat jullie beide evenveel verantwoordelijkheid hebben over het vinden van een oplossing, als jullie allebei een andere mening hebben. En dus niet dat de gemakkelijke weg gekozen wordt van, oh, nou dan haakt de man de knoop door. Nee, de vrouw heeft ook geestelijke verantwoordelijkheid over het gezin. Die draag je samen. En dat is super mooi, want dat betekent dat de vrouw staat in volwaardige relatie met God. Dat ook de volheid van God in jou woont, net als in een man. Dat je ook net als een man zijn stem kunt verstaan. En ongetwijfeld hebben jullie allebei daarin je eigen gaven gekregen. Heb je je eigen talenten, heb je je eigen persoonlijkheid. En zet die samen in, zodat je allebei op je sterkst bent. En dat je gezamenlijk in je kracht kunt leiding geven aan het gezin. Ik wil je uitdagen om na te gaan hoe je spreekt en ook over vrouwen of over jezelf als je vrouw bent. En ik wil je uitdagen om te luisteren ook naar hoe er in je omgeving gesproken wordt over vrouwen. In de praktijk zie ik dat het voor veel vrouwen zo vanzelfsprekend en vertrouwd is om op een bepaalde manier behandeld te worden, dat ze eigenlijk niet meer zien wat hun eigen waarde of wat hun eigenlijke waarde is. En heel veel dingen gaan impliciet. Sommige dingen zijn gewoon gemakzuchtig. Sommige dingen zijn grappig bedoeld, maar hebben toch een kern van waarheid. Het is toch humor ten koste van. Maar bedenk eens bijvoorbeeld het woord chickie. Wat zegt dat over je? En als man, als je dat zegt, het woord chickie, wat zeg je daarmee? Doet dat recht aan wie een vrouw is? Is een vrouw meer dan haar uiterlijk? Als je over vrouwen spreekt, is ze meer dan hoe ze eruit ziet? Hoeveel waarde hebben vrouwen in de muziek die je luistert? Of in de films die je kijkt. Ja, je kunt jezelf zeggen hoe waardevol je bent als vrouw en dat God van je houdt enzovoort. Maar als je door de dag heen constant een andere boodschap tot je neemt, ook al is het voor een deel onbewust. Maar als je al die informatie tot je neemt die je ziet in boeken, in reclamefolders, in films, in series, in muziek. Weet je, dan wordt het een beetje een onmogelijke opdracht om die waarde ook echt te gaan ervaren. Want je krijgt constant een ander geluid. En als je de radio hoort, er zijn hele leuke liedjes, maar er is gewoon ook heel veel troep op de radio. Op Netflix. Over, het schetst gewoon een destructief beeld. Het schetst een onwaardig beeld van vrouwen. Het schetst een onrealistisch en oneerlijk beeld van relaties. En het schetst daarmee ook niet een eerlijk beeld van mannen. Mannen zijn ook meer dan iemand die een vrouw nodig hebben om een wip te maken. Vrouwen, laat de Bijbelse waarheid je vrijmaken om te zien wie God je bedoeld heeft. En sta op en schitter. Dat is wat Jesaja 59, als ik me niet vergis, zegt. Ik wil deze afsluiten met een ervaring die ik pas had met een Surinaamse vriend van mij. Ik sprak met hem en kwamen te spreken over discriminatie. En in mijn beleving was het eigenlijk niet zo'n ding meer in deze maatschappij. We leven in Nederland, multiculti, alles kan. Dus ik dacht van, nou, dat is incidenteel nog wel. Tuurlijk gebeurt dat nog wel, maar heel beperkt. En ik was eigenlijk verbaasd toen hij mij zei dat hij nog bijna dagelijks aanloopt tegen discriminatie. En ik besefte me dat ik me daar eigenlijk bijna niets van in de gaten heb. Dat ik dat eigenlijk niet door heb. Maar hij heeft collega's die denken dat hij minder slim is omdat hij een donkere huid heeft. En gaat het ook, ja, ik zeg het er maar bij, het gaat dan niet om een laag opgeleid iemand of zo. Het gaat gewoon om iemand die op een hele respectabele plek in de maatschappij werkt. Ik vind het een beetje stom om dit te zeggen, want ik vind elke plek heel respectabel. Maar er kan snel gedacht worden van, oh nou ja, dan is het zeker een niet zo slim publiek of iets, die dan denkt dat hij, die daar dan op deze manier over denkt. Nee, het gaat gewoon om intelligente mensen in het onderwijs, die dan denken dat iemand minder slim is omdat hij zwart is. Hij ontmoet mensen die denken dat zijn huid afgeeft als ze hem een hand geven. Of dat ze bij voorbaat aannemen dat hij nauwelijks of geen geld te besteden heeft als hij in een winkel komt. En hij zei daar ook bij hoe makkelijk het is om op een gegeven moment zelf te geloven dat je minder bent. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ik me als blanke in deze maatschappij eigenlijk niet van bewust was. En nog nauwelijks ben. Nou, hetzelfde principe geldt denk ik voor mannen en vrouwen. En ik heb een aantal vrouwen gevraagd van, hé, maar wat merken jullie nou van de discriminatie in de samenleving die ik als man niet merk? En daar komen toch gewoon dingen naar voren vanuit gesprekken en van dingen die je ook wel in de media soms tegenkomt. Van, dat een vrouw, of dat een man de voorkeur heeft bij sollicitaties, want een man kan niet zwanger raken. Dat vrouwen minder betaald krijgen, dat ze worden gekeurd om hun uiterlijk, dat ze worden vergeleken met een pornolichaam, dat ze worden gezien en dat ze worden gezien als eigendom, dat ze vaker slachtoffer zijn van intimidatie, van incest, van verkrachting en aanranding. Weet je, als man hoef je er niet zo over na te denken als je een avond uit bent geweest en je pakt de trein naar huis. Van, hey, word ik misschien wel lastiggevallen? Dat hoef je, ja, daar ben je niet heel bewust van. Maar als vrouw moet je dus nadenken van, hey, op welk tijdstip ga ik? Met wie reist er met me mee? Wat voor kleding heb ik aan? En als je dat iets te onbewust doet, en ook als je dat bewust doet, kan je zomaar lastiggevallen worden. Wat merk je als man van de onverdraagzaamheid of de lacherigheid over het feit dat je iedere maand een periode anders voelt, hè, en dat je alle ongemakken hebt elke keer die daarbij horen? Daar kunnen maar heel makkelijk grapjes over gemaakt worden van, oh, je reageert, als een vrouw even iets botter reageert van, oh, ben je zeker ongesteld? En dan iedereen lachen. Weet je, laten we respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. En vrouwen die assertief zijn, durven te shinen, worden heel snel arrogant genoemd. Het is ook een feit dat op school veel meer jongens dan meisjes worden herkend als intelligent. Van meisjes wordt het dus ook vaker niet gezien of gestimuleerd. Daarbij speelt ook een rol dat meisjes het minder makkelijk laten zien. Die gaan zich sneller aanpassen. Dus ik roep jullie op, meisjes, vrouwen, shine. Sta op en schitter. Ook op het gebied van carrière is het verwachtingspatroon anders. Als een vrouw part-time werkt, laat ze haar gezin in de steek. Maar als een man 40 uur werkt en hij maakt de keuze om een dag minder te gaan werken, dan is het zo mooi dat hij voor zijn gezin kiest. Nou, dat zijn even wat dingen die ik daarbij zelf dacht. Of die ik in gesprek met vrouwen naar boven kwamen. Nou, hoe kan een man ervaren wat het met een vrouw doet dat in veel kerken wordt verteld dat God van mensen houdt, maar dat alleen mannen die boodschap mogen vertellen? Ben je daarvan bewust als man? Kan je het onrecht voelen wanneer je iemand hoort preken die het niet kan, en dat er mensen in de zaal zitten die het wel kunnen, of dat je het zelf talent hebt om het te kunnen, maar het niet mag omdat je van het andere geslacht bent? Probeer je eens in te leven, ga het gesprek erover aan met elkaar, mannen, vrouwen. En blijf geloven in de waarde die God in je ziet. Dat is wat ik wil meegeven. En ik hoop dat het in je losmaakt om gewoon een stuk bewustzijn om te kijken. We zijn in onze samenleving echt een heel goed stuk op weg met dat we heel veel gelijke rechten al hebben gecreëerd voor vrouwen. Maar er is ook echt nog een slag te maken in het vrouwbeeld, in het omgaan met elkaar en zeker ook in de kerk. En ik hoop dat ik daar met dit verhaal iets aan kan bijdragen. Dus succes daarmee en check de andere studies op jgod.nl. Als je enthousiast bent, stuur ons eens een mailtje wat je ervan vindt. Als je er niet enthousiast over bent, stuur ons ook een mailtje met wat je ervan vindt. Als het maar constructief en opbouwend is. We staan open om te leren. Als je nog specifieke vragen hebt, laat het even weten. jgod.nl en we horen graag van je.